Psalm 2. Dus zoals al gezegd, we zitten in een Bijbelserie van lessen uit de psalmen. De verschillende lessen die we kunnen halen uit de psalmen. We gaan niet elke psalm doen, want dan zitten we veel te lang. Wie weet hoeveel psalmen dat er zijn, toevallig. Ongeveer. Inderdaad. Dus dan zitten we hier lang bezig. Een drietal jaar dat we dan bezig zijn als we elke week psalm zouden doen. Maar we gaan ongeveer de belangrijkste eruit nemen. We hebben vorige week gezien psalm 1. De les was de gezegende persoon. Een gezegende persoon is hij die een relatie heeft met de Heer. Hij die de rechtvaardigheid van de Heer heeft ontvangen. En dat is degene die gezegend is in zijn relatie met de Heer, niet omwille van de situatie, niet omwille van wat hij heeft in het leven, maar wie hij heeft in het leven. Amen. Dat bepaalt of je een gezegend mens bent of niet. En de Bijbel heeft ook gezegd dat je dan bent zoals een boom geplant aan het water, dat zijn vruchten tevoorschijn zal laten zien te gepaste tijden. En dat is het, zo is het ook met mensen die geplant zijn in de Heer. Met mensen die een fundament hebben in de Heer. Die gebouwd hebben op het fundament. Die een boom is geplant aan de rivier. Dat is de geest van God. Dat is de relatie met God. En wat er ook gebeurt, welke storm, welke droogte dat ook u mogen overvallen. Amen. Het zal u niet deren. Amen. Want vrucht zal er komen te gepaste tijden. Dus dat was vorige week. De psalmen zijn geschreven door een achttal personen. We weten niet echt van sommige psalmen wie die heeft geschreven, maar meestal is het David. Kan ook Salomon zijn, kan ook Mozes zijn, kan ook de zonen van Korah zijn. Maar meestal werd het geschreven als een lied. Dat is ook wat de psalm betekent. Iets dat begeleid moet worden met instrumenten. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat men in die tijd daarbij bij zong. Meestal werd dat voorgelezen in de tempel. Werd dat gebruikt in de aanbidding, nadien ook in de synagoge. Het is dus eigenlijk een muziekboek. Ja. De psalm die we vandaag gaan zien, psalm 2, is wat ze ook noemen koningspsalm. En die koningspsalm is meestal gelezen ten tijde van David. Kan zijn dat David het heeft geschreven. Handelingen hoofdstuk 4 zegt dat David het heeft geschreven. Maar het is meestal een psalm die ten tijde van een troonsbestijging, ten tijde van de verjaardag van het koninkrijk, zoals dat ze in Nederland Koninginnendag hebben, zal er waarschijnlijk ook in ten tijde van David en ten tijde van de koningen allerlei feest en allerlei zaken geweest zijn om dat te herinneren wat de Heer heeft gedaan, door David koning te maken en zijn zoon Salomon en zo verder. En dan werd deze psalm als een soort van herinnering van dat de Heer zijn gezalfde heeft aangesteld. Ja, en de psalm gaat eigenlijk over de nutteloosheid van te rebelleren tegen God. Ja, de nutteloosheid, het complete absurditeit om tegen God in te gaan. Want God is Heer. Hij is koning en heeft zijn zoon hier op aarde gezalfd. En heeft hij macht gegeven en het is niet goed dat je daar tegenin gaat. Dat is al kort samengevat over wat die psalm 2 eigenlijk inhoudt. We zullen hem even in zijn volledigheid lezen. Als er vragen of zo zijn, tip maar in de chat. En dan zullen we die proberen te antwoorden. Waartoe leidt het woede van de volken? Het rumoer van de naties tot niets? De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En dan zeggen ze, we moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Nou, dit is eigenlijk ook wat de wereld zegt vandaag. Hè? Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. Hè? Dat is met degenen die in opstand komen tegen de Heer. Hè? Maar die in de hemel troont, die lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, je bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einde der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardenpot. Daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede. En uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem. Amen. Je zou misschien denken, als je dat allemaal zo hebt gelezen, van oei, dat klinkt hier weer allemaal serieus, hè? Precies een negatieve en misschien een beetje onredelijke vraag, hè? Zo van, onderwerp u, hè? Of of ik vernietig u, ja? En zo klinkt het misschien ook. We moeten ook weer al denken in welke tijdsgeest is deze psalm geschreven. Naar wie werd het oorspronkelijk geschreven? Onder welk verbond werd het geschreven? Daar moeten we allemaal mee in gedachten gaan houden als we zaken uit de psalmen willen toepassen in ons leven. Sowieso, het einde is positief. Gelukkig wie schuilen bij hem. Amen. Zij die schuilen bij de Heer hoeven niks te vrezen. Nu, we moeten niet doen alsof God een Sinterklaas is en dat hij alles onder de mantel der liefde veegt, zoals we zeggen. Nee, er is natuurlijk, hij is heilig, hij is rechtvaardig, hij is goed, hij is genadig, amen. En hij heeft dat laten zien in zijn Zoon Jezus Christus. Hij is naar de aarde gekomen, hij is de rechtvaardigheid, hij is de liefde des Gods, hij is de genade. Maar als we die genade verwerpen, zoals de schrijver van Hebreeën zegt, dan blijft er voor ons geen offer meer over. Als we hem verwerpen, als we hem opnieuw gaan kruisigen, als we naar andere goden lopen tot onze verlossing, amen, dan blijft er geen verlossing meer over voor ons. Dan is er geen redding meer mogelijk. En dus we mogen niet vergeten dat er maar één weg is tot de Vader. Er is maar één weg tot de Heer. En dat is via zijn gezalfde. En dat is via de Messias, de Heer Jezus Christus. Amen. En er komt een dag dat inderdaad het oordeel over deze aarde zal vallen. Daar gaat ook een stuk over van deze psalm. Over dat zij die zich rebelleren, zij die zich opstandig maken ten opzichte van de Heer, dat zij zullen worden geoordeeld. En de oordeel, dat laat soms langer op zich wachten dan anders. En we weten niet juist wanneer dat het komt. Eén ding moet je weten, is dat je er klaar voor moet zijn. Amen. En je bent er klaar voor wanneer je in Christus bent. Dan ben je veilig. Amen. En nogmaals, je moet niet tot Christus komen met bepaalde redenen, snap je, om de hel te mislopen. Nee, om de vernietiging te mislopen. Nee, omdat we hem winnen. Komen tot Christus. Omdat we hem leren kennen, de schepper van mijn ziel. En dat gaat een duurzamere relatie opbouwen dan wanneer we tot hem komen uit vrees voor de andere kant. Amen. Maar dus, oordeel komt en soms komt dat snel, soms komt dat minder snel. Dat doet me denken in Genesis, Sodom en Gomorra, dat werd veroordeeld. Dat doet me denken aan Genesis, Genesis 6, wanneer met de ark van Noah en de vloedwater die komen, heeft ook honderden jaren geduurd. God had geduld, honderden jaren, tot er een einde kwam aan dat geduld en het oordeel was daar. Hetzelfde met Sodom en Gomorra, dat heeft ook jaren geduurd tot het werd opgebouwd. En dan kwam het oordeel, dat was ook met de natie van Israël. We hebben ook honderden jaren gekregen tot uiteindelijk het ballingschap daar was. Het is zoals in Genesis 15, 16 staat. Dat gaat hier over de Amorieten. En de Amorieten werden pas geoordeeld. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden betreven dat de maat vol is. Met andere woorden, God houdt het in zijn handen. Hij wachtte tot er een zeker moment was. Wat dat is, wanneer dat is, ja, dat weten we niet. En dan was de maat vol en dan werden de Amorieten vernietigd. In Handelingen 5 lezen we over het verhaal van een zekere Ananias en Safira, die blijkbaar geoordeeld werden na een half uur. Ja. We lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 11, vers 30 tot en met 32. Trouwens, we vinden natuurlijk veel meer en veel minder oordeelsdaden in het Nieuwe Testament dan in het Oude Testament. Maar in 1 Korinthe 11, vers 30, dat is een brief naar de Korintiërs. En de Korintiërs namen het niet zo nauw met het avondmaaltijd, de maaltijd die werd gedeeld. En weet je wel, het brood en de wijn. En sommigen maakten daar een bras en een drankpartij van. En zij hielden dus niet het lichaam van de Heer in ere. En Paulus zegt, daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen. En zijn er al veel onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, omdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Wat kunnen we daaruit halen? Zien jullie dat ook zo? Hoe werkt God vandaag de dag? Op vlak van oordeel. Is het alsof het in het Nieuw Testament is het anders onder het Nieuwe Verbond dan in het Oude Verbond? Treedt God anders op tegen rebellie? Treedt God anders op tegen opstandige, zondevolle personen? Niemand? Ja, er zijn er die zeggen dat God nu na de dood van Christus niet meer oordeelt, buiten dan het oordeel dat gevallen is over de natie van Israël, omdat dat nog een uitloper was van het Oude Testament, maar dat God niet meer oordeelt over natiën, nu tussentijds tot natuurlijk het laatste oordeel. Daar kan ik me wel in vinden. Ik denk ook hetgeen dat we hebben gezien hier in Handelingen hoofdstuk 5 met Ananias en Safira, dat geen precedent is. Want moest het wel precedent zijn, waardoor als we van het minste gaan liegen, het minste dat we gaan bedriegen, dat er iemand zou doodvallen, dan zouden veel van ons al in een kist hebben moeten liggen als inderdaad zo het oordeel direct zou komen. Hier hetzelfde in 1 Korinthe 11, misschien was dat ook om de kerk erop terecht te wijzen. Misschien was het Paulus zijn mening dat er veel zwakke en zieke mensen zijn onder u gestorven omwille van deze grove belediging van de heiligheid van God. Ik weet niet juist. Die laatste vers vind ik wel frappant, maar nu velt hij zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Met andere woorden, de Heer wijst terecht, zodat we wakker worden geschud, zodat we niet ten onder gaan, zodat je niet van het geloof wordt afgebracht en zo met de wereld ten onder zou worden gebracht, ja? En we moeten goed beseffen, als we in Christus zijn, dan is er geen oordeel. Maar dat wil niet zeggen dat er geen consequenties zijn van onze acties. Amen. Er is sowieso een natuurlijke gevolg. Wat we zaaien, zullen we oogsten. En daar komt de Heer niet altijd intussen. Zaaien we van ons vlees, van onze vleeselijke natuur, dan zullen we van vleeselijke wereldse dingen terug oogsten. Zaaien we van de geestelijke kant van de Heer, met de geestelijke vruchten, dan zullen die zaken ook oogsten. Amen. Maar of de Heer nu nog zo'n natieën oordeelt, zoals in het Oude Testament, daar ben ik niet helemaal van overtuigd, aangezien dat de natie van Israël stond onder verbond. Ja, zij stond onder verbond. met de Heer onder de wet. En er waren allerlei stipulaties aan verbonden. Hè? Volg je mij als natie, dan wordt de natie gezegend. Volg je niet, dan komen de vloeken. Hè? De zegen en de vloeken. En wat ook allemaal is uitgekomen. Nu is dat niet meer met natieën. Ook al weet ik dat de Heer in controle is en hij schuift de stukken op het schaakbord bij wijze van spreken, om uiteindelijk het laatste oordeel, het allerlaatste oordeel in gang te brengen. En wanneer dat gebeurt, dat weten we niet. Amen. Maar om terug te gaan naar Psalm. Dus om Psalm 2... Waartoe leidt het woede van de volken, het rumoer van de naties tot niets? De koning van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de Heer, in hoofdletters, dus dat wil Yahweh zeggen, en zijn gezalfde. He, gezalfde is het Hebreeuws Mashiach, waar dat we Messias van krijgen. He, Messias betekent eigenlijk Mashiach, de gezalfde. In het Grieks is dat Christos, he, de Christus betekent de gezalfde. Nu, deze psalm spreekt over de gezalfde als in het koningshuis van David, als in rechtstreeks David en zijn afstammelingen, Salomon en het huis, de troon van David, rechtstreeks tot hun, maar het spreekt ook indirect profetisch naar Jezus Christus, die deze psalm vervult. Dit is niet alleen een koningspsalm, maar ook een profetische messiaanse psalm, zoals ze die noemen. En in het Nieuw Testament wordt die op een aantal plaatsen gequoteerd. Weet iemand toevallig waar en welke passage uit Psalm 2? Waar wordt die gequoteerd? Als je even nog eens verder kijkt. 7, komt dat niet bekend voor? Je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Wie weet toevallig in het Nieuw Testament waar dat die wordt gequoteerd? Niemand? Dan ga ik het gebied verklappen. Het maakt niet uit dat je dat niet weet hoor. Dus de gezalfde. Ja, letterlijk was dat olie over iemand zijn hoofd gieten, zoals hier in 1 Samuel 10 vers 1. En God een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste hem en zei: hierbij zalft de Heer u tot vorst over het volk dat hem toebehoort. Ja, hij was inderdaad de gezalfde. Nadien werd hij verworpen en was David de gezalfde. En we kunnen dat lezen in 1 Samuel 16, wanneer dat Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. En daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Dus je ziet, de gezalfde was letterlijk iemand die letterlijk werd gezalfd en werd natuurlijk ook spiritueel begeesterd. Als we teruggaan naar Psalm 2, daar komt een passage terug. Die vers 2 waarover de koning van de aarde komen in verzet, de wereldmacht spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. In Handelingen, het boek van Handelingen, vinden we hier een quotatie van terug en wordt toegepast op Jezus en wordt toegepast op Pilatus en het Joodse volk. Dat in verzet is gekomen ten opzichte van de Heer en de gezalden. In Handelingen 4 vinden we dat terug, vers 25 tot en met 28. We zullen eens even lezen, Handelingen hoofdstuk 4. U hebt dus hier, ik denk Petrus dat spreekt, die zijn preek houdt ten opzichte van de Joden. Dat is natuurlijk na de dag van Pinksteren en zo verder. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze vader David uw dienaar gezegd: waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Oké, dus Petrus past hier Psalm 2. Nog eens naar Psalm 2, vers 2. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen. Oh ja, vers 1 eigenlijk ook. Waartoe leidt het hoede van de volken, het rumoer van de naties tot niets? Dus Psalm 1 en Psalm vers 1 en 2 worden hier gebruikt door Petrus. Met de evenementen van de kruisiging van Jezus. Hier zijn waarom snoef de volken. Waarom? Weet iemand dat waarom dat David hier quoteert hier duidelijk Psalm 2, maar hij quoteert het blijkbaar een beetje anders. Weet iemand waarom dat hij dat anders quoteert? Het is niet zo letterlijk woord voor woord hetzelfde als in Psalm 2. Hè? Weet iemand waarom? Waarom snoeven de volken en beraamde de volkstammen zinloze plannen? Dat is niet hoe dat het hier in Psalm 2 staat. Hè? Daar staat, waartoe leidt het hoede van de volk, het rumoer van de naties tot niets? Met iemand waarom, en wanneer, en dat is niet de enige plaats, hè, wanneer, in Handelingen 4, wanneer dat er in het Nieuwe Testament wordt gequoteerd uit het Oude Testament, dat dat niet volledig helemaal overeenkomt. Niemand een idee? Berry, kunnen jullie nog iets zeggen? Oh jawel, ik dacht dat het afstand. Ja, moeder? Nee, dat is mijn vraag niet. Ja. Nee, dat is niet de reden. Nee, maar je zou denken, ja, die hebben toch dezelfde Bijbel? Nee. Waarom quoteren die dan iets anders?
Ja, ik kan het niet zeggen.
Ja, alleen?
Misschien hebben ze een andere vertaling of zo.
Yes, dat is inderdaad waar. Dus wat zij hadden, en meestal, Jezus deed dat ook, die quoteerden allemaal uit de LXX, hè, dat is een, de Septuagint noemt dat, dat is een Griekse vertaling. Dat was de meest verspreide in die tijd, gemaakt ongeveer in, ja, ik ben vergeten wanneer dat was, 150 voor Christus of zoiets. In ieder geval, dat was de meest verspreide vertaling. En soms zijn die woorden dan anders, als een vertaling, hè? Zoals dat wij in het Nederlands ook anders zal lezen als het exacte letterlijke Hebreeuws. Ja? En dus, het is geen probleem, want sommige mensen zeggen, ja, er is maar één juiste vertaling. Sommigen zweren bij één vertaling en je mag geen enkel andere vertaling lezen. Nee, als Jezus zelfs een vertaling gebruikte, ja, als de apostelen hier quoteren uit een vertaling, dan is dat oké dat wij meerdere vertalingen gebruiken. Ja. Trouwens, in dit jaar komt er een nieuwe vertaling uit van de MBV. Iemand iets over gehoord toevallig op het nieuws? Ja, dat was vandaag op het nieuws. Hè? Ja, dus de MBV 21 noemt die. Dat is goed. Ja. Ik ga er ook een bestellen. Er zijn, deze vind ik ook heel goed, van 2004. Maar blijkbaar kan het nog beter en zijn er 15.000 reacties of zoiets op gekomen. En verbeterpunten waar dat het anders zou kunnen. Dat betekent niet dat er niet gewijzigd wordt aan de brontekst. Nee, men komt gewoon tot nieuwe inzichten. Men komt tot nieuwe kennis van hoe bepaalde zaken zouden kunnen worden vertaald of beter worden vertaald. En ja, dat is niet makkelijk, hè. Je moet weten, ja, soms ook de context bepaalt soms ook de vertaling. Maar het is interessant, ze gaan in ieder geval terug de hoofdletters zetten bij de hij, wanneer dat wanneer dat God wordt vermeld. De persoonsvorm, nu was hij met een kleine h. Hè? Ze gaan dat terug met hoofdletters doen. Daar waren het schijnt ook veel klachten over. En zo zijn er nog allerlei verschillende zaken die gaan veranderen. Het is wel eens interessant om te lezen. Maar het is goed om verschillende vertalingen te lezen. Dan krijg je er altijd meer uit. Maar waar waren we? Ja, terug naar Psalm 2. Samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En de wereld zegt, we moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Dus in eerste instantie is hij inderdaad gericht naar David en naar de troon van David, zijn afstammelingen. Maar in een verre profetische interpretatie gaat het naar Jezus. Ja, zoals dat ook Petrus het interpreteert. Ja. Trouwens, deze psalm kent eigenlijk vier stroven, vier indelingen. We hebben het eerste deel, de nutteloosheid van de opstand van de natie tegen de Heer en zijn gezalfde. Dat gaat van vers 1 tot en met vers 3. Dan hebben we vanaf vers 4 tot en met vers 6, die in de hemel troont, lacht de Heer spot met hem. Gaat eigenlijk over de Heer die troont in de hemel, de Heer die regeert vanuit de hemel. Dan hebben we eigenlijk strofe 7 vanaf strofe 3 vanaf vers 7 tot en met 8 en 9 is eigenlijk de zoon die regeert op aarde. En dus gaat de tweede strofe is de Heer die regeert vanuit de hemel, maar de zoon die regeert op aarde. En dan vanaf vers 10 ga ik het eigenlijk over wat de respons moet zijn van ons ten opzichte van de zoon die regeert. Ja? Dus dat is eigenlijk de indeling van deze psalm. Dus eigenlijk eerst de nutteloosheid van het rebelleren van een natie tegen de Heer en zijn gezalfde. Want de Heer troont. Hij zit op de troon. Hij is oppermachtig. Hij lacht ermee tegen degenen die in opstand komen. En niet alleen dat, niet alleen de hemel, maar hij heeft zijn macht gegeven aan zijn gezalfde die regeert op aarde. Dus wat is de respons? Kus de zoon. Ja, dat is eigenlijk de indeling van deze psalm. En in de tijd dat deze werd gezongen, op Koninginnedag of op Koningsdag, was dat een bevestiging van het plan van de Heer om via Israël, om via zijn gezalfde, om via de koning, het licht van het koninkrijk, van Gods koninkrijk, van Gods goedheid uit te stralen naar de rest van de wereld. Dat was eigenlijk de bedoeling. Dat is ook wat hij heeft gezegd in 2 Samuel 7. Tegen David. We zullen even lezen. Dat is de profetie. Ik ben vergeten wie dat profetie heeft gegeven. Was het een profeet Gad? Ik weet niet meer. Vers 12. Maar dit is wat God zegt. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders rust gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Zie, het huis, het koninkrijk, was bedoeld voor de naam, voor de Heere, voor Yahweh, te verkondigen. En we weten allemaal dat ze er niet in geslaagd zijn. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Als hij zondigt zal ik hem kastijden met stok en zweep slagen zoals een vader doet. Maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik verstoot omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voorbestaan en je troon nooit zal wankelen. Amen. Is dat gebeurd? Wat God hier zegt, koningshuis eeuwig zal voorbestaan. Je troon zal nooit wankelen. Is dat zo gebeurd? Zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Alleen?
Ja, ik denk, Jezus is uit de lijn van David gekomen, dus zijn
koningschap is eeuwig. Amen. Ja, want als we alleen kijken naar de mens, als we alleen kijken naar Salomon, hè, de zoon van David, dan weten we dat zijn troon eigenlijk is beginnen wankelen. Ja? We weten dat het koningshuis in menselijk opzicht niet eeuwig is voortbestaan, hè, via die lijn. Want er zijn daar een paar personen in geweest die verworpen zijn door God. Onder andere Jechonja. Jeremia hoofdstuk 22 vers 24. Ja, dat was een slechte koning. Was ook van Juda, hè, van de stam van David, van de lijn van David. Zo waar ik leef, spreekt de Heer, ook al droeg ik jou, koning Jechonja van Juda, zoon van Jojakim, als een zegelring aan mijn rechterhand, ik zou je ervan afrukken. Ik lever je uit aan hen die je naar het leven staan, aan de mensen voor wie je zo bang bent, koning Nebuchadnezzar van Babylonen en de Chaldeeën. Ik werp je weg samen met je moeder, samen met haar die jou ter wereld bracht. Jullie worden weggevoerd naar een land waar jullie niet geboren zijn en daar zullen jullie sterven. Hoezeer jullie ook verlangen om naar dit land terug te komen, het zal niet gebeuren. Is Jechonja soms een afgedankte stuk geslagen pot? Is deze man een kruik die nergens meer toe dient? Waarom worden hij en zijn kinderen weggeworpen, verdreven naar een onbekend land? Land, o land, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt de Heer, stel deze man als kinderloos te boek. Schrijf dat zijn leven mislukt is, want geen van zijn nakomelingen zal ooit op Davids troon zitten en over Juda regeren. Dus er zijn inderdaad nakomelingen van David verwijderd. In dit geval deze Jechonja, dat rechtmatig, ja, koning, maar was een slechte koning. He, hij was te veel in zee gegaan met de Baals en de Ashtoreth en heeft niets gedaan om het volk terug naar de Heer te brengen. Hij wordt dus eigenlijk meegevoerd met Nebuchadnezzar. In de plaats van Jechonja komt er een andere koning. Ik denk dat zijn onkel was. Nog altijd van de lijn van David. Maar uiteindelijk die profetie van 2 Samuel 7, die heel levendig was ten tijde van Jezus. Want ze waren aan het wachten op deze Messias, hè, op deze zoon van David. Dat was hun hoop, dat er ergens een koning ging opstaan uit de lijn van David. Maar ze wisten niet juist hoe dat hem ging regeren. Of ze hadden een idee van hoe dat hem ging regeren, maar het is niet wat Jezus, zijn koningschap is anders. Maar dus het is inderdaad uitgekomen, zoals Leen zegt, in de Messias, in Jezus. En dat is ook wat er aan werd aangekondigd bij zijn geboorte. In zijn geboorte wordt er dit gezegd van Jezus, de geboorte van Jezus, Lucas 1, vers 32. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Zie, het werd afgenomen, het was gestopt bij het Babylonisch ballingschap. Daar werd het gestopt. Ja, sindsdien zat er niemand meer op de troon van David. Dat was gedaan. En er was de hele tijd een hunkering naar terug iemand op die troon van David te krijgen. En hier bij de geboorte van Jezus wordt aangekondigd: de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. En inderdaad, dat was voorspeld. Zelfs in de Babylonische ballingschap werd het voorspeld in Daniël 7. U weet wel, het visioen dat Daniël krijgt van die iemand die daar op de wolken komt. Hè? Die mensenzoon die komt op de wolken en hem werd de macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties Welke taal ze ook spraken, diende hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Amen. En dus, dat leefde allemaal ten tijde van Jezus. Daarmee dat, wanneer er werd geroepen naar hem, zoon van David, heb medelijden met mij. Dat was een messiaanse titel. Ja. Dat was de volgende koning. Natuurlijk, ze hadden allemaal het gedacht dat hij, Jezus, dus de Romeinen ging buitenjagen, dat ze terug een letterlijk koninkrijk gingen hebben. Maar de Heere weet dat er eerst de mensen opnieuw moeten worden geboren. Ja? We moeten opnieuw worden geboren. En dan kunnen we het koningschap van de Heer gaan ontvangen. We hebben een nieuw hart nodig, we hebben een nieuwe geest nodig. En hij heeft nu een spiritueel koninkrijk dat aan het verspreiden is. He, Jezus heeft zelf gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Moest het wel zo zijn, ik denk dat hij dat in Johannes zegt, Johannes 18. Zegt hij dan niet tegen Pilatus, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Als het wel zo zou zijn, dan zouden mijn dienaren het zwaard opnemen en ervoor voor vechten. Ja, maar mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Het is koninkrijk van God. Dat in gerechtigheid, in liefde en genade, amen, regeert en stil maar zeker aan het verspreiden is en aan het, hoe moet ik het zeggen, het is het evangelie gaat naar elke uithoek van de aarde. En op een dag komt hij terug, amen, om het allemaal zichtbaar te maken. Maar alleen zij die nu een beslissing maken, die opnieuw zijn geboren, die nu reeds met hem regeren in het hemelse, in de hemelse sferen, zullen nadien ook op een letterlijke nieuwe aarde regeren met hem. Amen. Terug naar Psalm 2. Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hem, dat is strofe 2. Dan spreekt hij tot hen in woede. En zijn toorn verbijstert hen. Soms is een woord genoeg van de Heer. En de Heer zegt, ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Zion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij. Dus dat is de psalmist eigenlijk. Die zegt, dus David waarschijnlijk, die zegt, je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Hoe zouden we dat kunnen interpreteren? We weten dat we dat terugvinden in Hebreeën 1:5, waar dat het wordt toegepast op Jezus, als de enige geboren zoon van God. Maar hoe zou David dat op zichzelf kunnen toepassen? Want hij zegt hier, de koning, en de letterlijke koning, zegt hier eigenlijk, dat God zegt, ik ben zijn zoon. God zegt, David wil hier eigenlijk zeggen, waarom komen jullie op tegen de Heer en zijn gezalfde? Ik ben gezalfd door God, God is met mij. Hij is voor mij. Waarom kom je tegen mij? Als je tegen mij bent, dan ben je tegen de Heer, want de Heer heeft mij aangesteld. En zolang dat ik de Heer volg, amen, zal hij mij steeds beschermen. Dus waarom kom je tegen mij? Ik ben zijn zoon. Ik ben zijn zoon. Hij heeft mij vandaag verwekt. Wat wil dat zeggen? Wel, het is niet dat David de enige geboren zoon is, want hij is een geadopteerde zoon. Hè, wanneer dat iemand tot de troon werd gekroond tot koning, dan werd hij ook wel genoemd als een zoon van God, in die zin van dat hij een instrument was van God. Ja? Geen letterlijke zoon van God zoals Jezus was, die letterlijk God was die op aarde kwam als mens. Ja, hij was de enige, de monogenesis, dat is in het Grieks voor enige geboren, zoon van God, letterlijk geboren. In deze zin, ik heb u vandaag verwekt, is meer, ik heb u vandaag aangesteld, ik heb u verwekt tot een bepaalde positie, ik heb u een positie op de troon gegeven. En dat is ook hoe dat, Psalm 89 het interpreteert. Psalm 89, vers 27. Ah. Hij zal tot mij roepen. U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt. Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde. Dus de eerstgeborene is hier ook een andere wijze om te zeggen, hij die dubbel zoveel, goedkeuring krijgt. Hè, wat was het recht van de eerstgeborene in die tijd? Iemand? Wat was weer dat recht, dat voordeel van de eerstgeborene? Ja, moeder? Ja, niet alles, maar een dubbele portie, hè? Ja, ik dacht dat het meer was. In ieder geval meer, ja. En dus die eerstgeborene, hè, ten opzichte van David, letterlijk koning David, is, wil zeggen, een bevoorrechte positie. Hij plaatst de gezalfde boven alle andere koningen van de aarde. En dus in dat opzicht moeten we in Psalm 2, terug in vers 7, moeten we zien van: je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Jij staat als mijn gezalfde, als mijn aangestelde. En dat is niet David omwille van iets wat jij hebt gedaan, dat is omwille van mijn keuze. Ik heb Saul verworpen, maar ik heb een man gezocht naar mijn eigen hart. En dat doorheen deze lijn zal uiteindelijk de Messias gaan komen, ja, de echte gezalfde, die over heel de wereld zal worden verspreid. Want doorheen de mens zal het niet lukken. Ook al was David een goeie, David, wel eigenlijk was hem niet zo goed eerlijk gezegd, heeft heel veel zonden gepleegd, maar hij had een hart om steeds terug te keren. Oké, dat is waar. Ja, maar we zien dat eigenlijk van daarna dat het eigenlijk bijna bergaf gaat. Hè, met Salomo heeft het ook niet lang uitgehouden en dan werd er allerlei andere verleidingen. Dus men zag dat doorheen, dat menselijk koninkrijk, de glorie en de goedheid en de rechtvaardigheid en de genade van God niet echt verspreid kon geraken. En daar is dan ook een eind aan gekomen met het ballingschap en dan is er die intertestamentale periode geweest, van 400 jaar stilte. En dan komt ineens, zoals Daniel het had voorspeld, komt ineens Jezus op de scène. De enige geboren zoon, hè? De echt geboren, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik veel vreugde. Hij was de werkelijke zoon van David, die het koningschap ging erven. En daarom dat ook in Hebreeën, hier wordt naar gekoteerd, Hebreeën hoofdstuk 1, vers 5, wanneer schrijven van Hebreeën een vergelijking probeert te maken tussen Jezus en de engelen. Natuurlijk, Jezus is hoger dan de engelen. En hij zegt tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Of ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Dus ze quoteren hier ook weer in Psalm 2 vers 7, dat het niet alleen met David te maken heeft, maar met, in de bredere zin, in de profetische zin, met Jezus te maken heeft. Amen. En daar wordt dus ook gesproken over, Jezus is groter dan de engel, want tegen een engel nooit gezegd: jij bent mijn enig geboren zoon. En engel heeft nooit die positie gekregen om te heersen over andere koningen der aarde, maar de Heer Jezus wel. Amen. Handelingen 13, dat is een andere plaats waar ook deze psalm wordt gekoteerd, Psalm 2 vers 7. Interessant hoor. Handelingen 13. Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan, te behoeve van hun kinderen, te behoeve van ons, doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Oké, hoe moeten we dat interpreteren? Want hier gebruiken ze blijkbaar... Wie heeft dat geschreven? Wie spreekt hier Handelingen 13? Is dat Paulus? Ik denk het wel, hè? Of is Petrus nog? Nee, het is Paulus. Nee, het is... Ja, het is ja, het is de Paulus. Dus hij gebruikt hier ook weer dat Psalm 2 vers 7 dat over Jezus gaat, maar vanuit een andere invalshoek. Met iemand te welke? Want het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt, juist. Dus, ja, tenzij iemand, iemand. Je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt, dat verwekken, ik heb je vandaag verwekt. Het heeft niet te maken met een letterlijke geboorte, want Paulus past het hier toe op iets anders in het leven van Jezus. Het heeft niet te maken met zijn geboorte, maar met wat? In vers 33 staat, ja? Ja. Dus inderdaad, wanneer Psalm 2 vers 7, je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt, is niet alleen te maken met een dubbele portie van voordeel en de boven alle andere koningen verheft in autoriteit, maar ook door middel van zijn opstanding, ja, heeft hij een positie gekregen boven de dood, boven de zonde. Amen. En dus hij is verwekt in een zekere zin, niet als enig geboren zoon in de geboorte, maar als een opwekking uit de dood, een opstanding. Ja? En in die zin heerst hij nu en is zijn koninkrijk begonnen, daar van waar hij is uit opgestaan, en dat is in het hemelse dus. Amen. En dus hij... En regeert in het hemels, in de hemelse sfeer. En zij die in hem geloven, regeren met hem mee. En worden in zekere zin ook zonen van God. Ja, niet enig geboren, maar opnieuw geboren door adoptie. En heersen we samen met hem. Dank u, Jezus. En kunnen we doen waarvoor het koninkrijk van David werd geroepen. Om glorie en eer te geven aan de naam. Halleluja, van onze God, zodat die kan verspreid geraken over de hele wereld. Dat is de bedoeling, dat was de opdracht van Israël. De opdracht van Israël was niet om geïsoleerd te zijn, geïnsuleerd, ver weg van alle andere volken. Nee, maar om een licht te zijn. En dat is ook wat Jezus kwam zijn. Jullie zijn een licht. Amen. En een licht, daar zet je geen kap over. En een licht moet staan op de berg om te doen schijnen. En dat is... Dat was de bedoeling. Terug naar Psalm. Ik moet er nog afgeraken. Vers 7. Vraag het aan mij en ik geef je de volk in bezit, de einde der aarde in eigendom. Met andere woorden, de zoon houdt de autoriteit vast van de Heer. En niets kan hem in de weg staan. Dat is eigenlijk wat dat wil zeggen. Dus heel hyperbolisch, dramatische beeldspraak dat hier wordt gebruikt. Vers 9. Je kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardenpot. Met andere woorden, niemand kan u iets in de weg leggen. Ja? Dat was zo voor David, maar ze hebben gefaald omdat ze de Heer niet trouw zijn gebleven. En uiteindelijk hebben andere naties de natie van Israël kapot geslaan. Maar niet zo met de Heer Jezus. Want ook deze vers, vers 9, wordt toegepast op Jezus. Weet iemand nog waar? Toevallig. In Openbaringen. Weet je nog in onze reeks over Openbaringen? Werd deze psalm, onder andere in Openbaring 2, ook in hoofdstuk 19 trouwens. Maar dit wordt er gezegd, wie overwint en mij navolgt tot het einde, als Jezus die spreekt trouwens, hè, zal ik macht geven over alle volken. Met een ijzeren herstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verprijzeld. Dat is Jezus die nu zo regeert. Hij heeft zijn rol als Messias opgenomen. En dat wil niet zeggen dat hij klaar staat met een staf om elke rebellerende natie pam de kop in te drukken. Dat wil gewoon zeggen, zijn uitbreiding van zijn koninkrijk kan niemand nog stoppen. Ja, het kent geen einde, het kent geen limieten. Het zal ook niet gestopt worden. En iedereen die er iets probeert tegenin te brengen, zal vermorzeld worden op het einde van de rit. Amen. Een oordeel zal inderdaad uitkomen. Dus daarmee dat de psalmist eindigt met de volgende wijze woorden. Hè, nadat je dat allemaal hebt gehoord, dat de gezalfde alle autoriteit heeft gekregen, dat de Zoon regeert hier op aarde, heeft de autoriteit gekregen van Hij die troont in de hemel. Daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde, onderwerp u. Toon de Heer uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn Zoon met een kus. Wat zou dat willen zeggen? Bewijs eer aan zijn Zoon. In het Engels is dat, kiss the Son, lest he be angry. Van wat is dat nu weer, het symbool? De kus. Hè? Dat is het teken van verwelkoming. Hè? Dat is het teken van vriendschap. Dat is het teken van aanvaarding. Als ik die psalm vers 12 lees, dan doe me altijd denken aan die scène uit The Chosen. Inderdaad, Cornelia, een handkus, inderdaad. Dus, in dit geval is het een kus op de wang, denk ik hoor. De handkus is vooral gekomen in de middeleeuwen, maar in die tijd was het een kus op de wang. Als ik me niet goed vergis, zoals Judas ook hem had verraden met een kus. Maar ken je die scène? Wie heeft The Chosen gezien? Die scène? En daar was ook een scène, weet je nog, met Nicodemus, die Jezus begon te kussen. Was het niet zijn voeten? Was zijn voeten, denk ik. Hij kist en dan quoteerde hij die ding. Nu, dat was een interpretatie, hè. Dat is zo waarschijnlijk niet echt gebeurd met Nicodemus. Maar hij deed toen wel in die film, in die serie, wat hier in vers 12 staat. Hè. Kiss the Son, bewijs eer aan zijn Zoon, breng hulde, breng eer. Hè. Aanvaard hem. Breng hem in je midden, anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij een toren. Oké, we eindigen met dat. Daar heb ik er even lang over moeten nadenken, van wat is dat? Bij het geringste ontsteekt hij een toren. Dat doet me toch niet denken aan Jezus als het spreekt over de Messias. Dat doet me toch niet denken, bij het geringste ontsteekt hij een toren. Moeten wij nu bang zijn? Wordt hij kwaad? zeg maar.
Misschien wordt hij wel bij het geringste, zonder dat hij boos wordt, maar niet op de zondaar.
Oké. Okay. Ja. Nou, ja, zo kunnen we het ook zien. Inderdaad. Ik heb een keer in de commentaar zitten lezen, een andere vertaling, en daar wordt er gezegd dat het vertaald moet worden, zijn toren wordt ontstoken weldra, of zeer snel, of het komt snel. Dus dat het niet te maken heeft met, bij het minste dat verkeerd komt uit zijn toren, maar dat zijn toren, dat zijn oordeel niet op zich laat wachten. Dat een alternatieve, en zo wordt het in het Engels ook meestal in de oudere vertalingen zo vertaald. Dus dat houdt iets meer een steek misschien. Het is in ieder geval een dramatische manier om te zeggen, kijk, schuil bij hem, schuil bij de Messias. Dat is het wijze dat je kan doen. Hij heeft alle macht in handen, amen. En er komt ooit een oordeel en als je niet bij hem bent, dan zal zijn toren ontstoken worden en zijn woede ontvlamd worden. En die weg loopt uit in de dood. Amen. Dank u, Jezus. Ik moet zeggen, zij die in Christus zijn, hoeven daar niet voor te vrezen trouwens. Maar het brengt ons wel een zeker ontzag. Het brengt een ontzag op. En een dankbaarheid. Vooral een dankbaarheid dat je zegt van dank u Jezus dat jij mij hebt gekozen. Dat jij jezelf hebt openbaard. Dat uw zoon, uw redding, uw gezalfde, amen, is geopenbaard in mijn leven. Laten we samen danken. Vader, we danken u. Jezus, dat u zelf heeft geopenbaard aan mij. O Jezus, dank u Vader, dat u mij de weg naar het leven en niet naar de dood hebt getoond. Dat u het weg naar het leven, Vader. Halleluja. Heer, geef ons een nieuwe stoutmoedigheid, Heer. Om met u samen te regeren, Heren.